Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 100 zingen wij het tweede vers. De Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. We noemen nu het tweede vers van Psalm 100. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Romeinen 6, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 84... Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zullen wij dan zeggen, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verder, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, als ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Als ook gij lieden, houdt hij daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus, onze Heer. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een goden, als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij zelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen dien gij gehoorzaamt. Of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vruchten had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade Gods, genadegift Gods, is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 6 en daarvan het 13e vers. Romeinen 6 en daarvan het 13e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelve goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden onder de wapenen. Onder de wapenen. En letten we met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats tot de dienst der ongerechtigheid niet bereid. En onze tweede gedachte tot de dienst der gerechtigheid geheel bereid. Dus het gaat in onze tekst over het thema onder de wapenen. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Onder de wapenen. Dat was een uitdrukking die vroeger vaak gebruikt werd voor de militaire dienst. Dus je zou het thema ook kunnen noemen in militaire dienst. Onder de wapenen. Twee gedachten. In de eerste plaats tot de dienst der ongerechtigheid niet bereid. Daarvan zegt apostel Paulus: en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dat moet je niet willen. Dat is verboden. En onze tweede gedachte tot de dienst der gerechtigheid geheel bereid. Want hij zegt, maar, dus dat is het tegenovergestelde, stelt uzelve goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Gemeente, het is de zondag na Pasen. Vorige week hebben wij stilgestaan bij het heilsfeit van Pasen en we hebben ook stilgestaan bij een van de vruchten van Pasen. En dat naar aanleiding van hetgeen dat er genoemd wordt in zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus. En daar werden drie vruchten van Pasen genoemd. Weet u ze nog? Weten jullie ze nog, jongens en meisjes? Drie moeilijke woorden: rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. En juist omdat dat zulke moeilijke woorden zijn, wil ik ze ook uitleggen. Vorige week heb ik dat geprobeerd in de middagdienst, het woord rechtvaardigmaking uit Romeinen 4. Dat was een van de vruchten van de opstanding van de Heer Jezus Christus, overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, vergeving van de zonde en een recht krijgen op het eeuwige leven. En ik hoop dat we ook onthouden hebben dat er verschil is tussen de toerekening en de toe-eigening. De toerekening die was in het leven van Abraham al voor zijn besnijdenis. Van die toerekening lezen we al in Genesis 15. Maar die toe-eigening door het geloof, dat is in het leven van Abraham een lang proces geweest. Waarin zijn geloof geoefend en geoefend en geoefend werd. En dat in een weg van allerlei onmogelijkheden. Maar zo is het voor hem vastkomen te liggen. En nu gaat het vanmorgen in de prediking over die tweede vrucht van Pasen. En de tweede vrucht van Pasen is de heiligmaking. En daarover gaat het in dit hoofdstuk. Sommige mensen denken dat het in de brief van Paulus aan de Romeinen alleen maar gaat om de rechtvaardiging uit het geloof. De rechtvaardiging van de goddelozen. Maar nee, het gaat in de brief van Paulus ook over de heiligmaking. De vorige twee hoofdstukken gaan over de rechtvaardigmaking. En boven dit hoofdstuk staat in onze GBS-Bijbel de heiliging des levens. Uit de rechtvaardigmaking vloeit de heiligmaking voort. En dit hele hoofdstuk is eigenlijk een opwekking tot heiligmaking. En ook die heiligmaking vloeit voort, net zo goed als de rechtvaardigmaking, uit de opstanding van Christus. Als de Heer Jezus niet opgestaan was, dan was de heiligmaking onmogelijk geweest. Vandaar ook dat het in dit hoofdstuk telkens gaat over die opstanding van Christus. Kijk maar naar het vierde vers. Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Het vijfde vers. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En het achtste vers. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Dus wat is de wortel van de heiligmaking? De wortel van de heiligmaking is niet de oude Adam. Maar de wortel van de heiligmaking is de levende Christus. En het is onmogelijk, lees ik in onze Heidelbergse catechismus, dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd, dat ze niet voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En vruchten der dankbaarheid, dat is precies hetzelfde als heiligmaking. Maar heiligmaking gaat niet, mag ik het zo zeggen, automatisch. Heiligmaking gaat niet vanzelf. Tot heiligmaking moet ook worden opgeroepen. Te veel wordt de zonde aan de hand gehouden. Ook in het leven van Gods kinderen. Er moet gestreden worden tegen de zonde. Het moet klaar zijn met de zonde. En daar waarschuwt Paulus voor in dit hoofdstuk. En dat doet hij op een hele beeldende manier. Hij doet dat met het beeld van een strijd. En zo wordt de heiligmaking in het Nieuwe Testament heel vaak getekend met het beeld van de strijd. We lezen in het Nieuwe Testament van een wapenrusting. Dat is een heel bekend beeld uit Efeze 6. Heeft alles te maken met de heiligmaking. We lezen van een geestelijke strijd. Ja, maar met Pasen is toch de overwinning behaald? Inderdaad, de Heer Jezus heeft met Pasen de overwinning behaald. Dat is vast en zeker. Maar dat wil niet zeggen dat er nu geen strijd meer is. Mag ik het zo zeggen? Gods kinderen zijn wel door dat werk van Christus verzoend, maar ze zijn nog niet geheel verlost. Ik zou het kunnen vergelijken, jongens en meisjes, voor de duidelijkheid met het land Kanaan. De Heere heeft aan zijn volk het land Kanaan gegeven. En uiteindelijk komen ze daar,
Maar dan wonen daar nog de Kanaanieten. En die Kanaanieten, daar moet tegen gevochten worden. Die Kanaanieten, die moeten gedood worden. En zo is het met de heiligmaking. Christus heeft voor de zijnen de heiligheid aangebracht. De wortel van de heiligmaking is de opstanding van Christus. Maar er moet ook nog gestreden worden. De uitkomst staat vast. De overwinning is behaald. Maar het moet nog volvoerd worden. En zo staan deze woorden eigenlijk in dat teken, in het licht van de heiligmaking. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. En stelt niet. Is dat een vrijblijvend advies? U mag kijken wat u ermee doet. Nee, wij noemen dit de gebiedende wijs. En de gebiedende wijs wil zeggen, dat moet gebeuren. Jullie mogen dat niet doen. Klaar. Dat is gebiedende wijs. En ja, dat ligt ons niet zo. Wij krijgen veel liever een vrijblijvend advies. Maar wij moeten buigen onder het apostolische gezag van de apostel die zegt, en dit mogen jullie niet doen. Wij leven in een tijd van gezagscrisis. Ook als het gaat over het gezag van Gods woord. Maar ik hoop, gemeente, dat jong en oud onder deze gebiedende wijs niet uit kunnen komen. Stelt uw leden niet. Wat zijn dat onze leden? Wel, in de eerste plaats moet je dan denken aan de ledematen. En wat zijn de ledematen, jongens en meisjes? De ledematen, dat zijn ja, wat aan onze romp vastzit. Dat zijn onze armen, onze handen, onze benen, onze voeten. Dat noemen we de ledematen. Maar als Paulus het hier heeft over leden, dan bedoelt hij meer. Hij bedoelt met de leden ook de zintuigen. En wat zijn de zintuigen? Dat zijn je ogen, je oren. Dat is je mond, de smaak bijvoorbeeld die je hebt. Dat is je neus waarmee je ruikt. Dat is heel concreet. De leden. Zulke leden hebben wij allemaal. En je mag het eigenlijk nog breder zien. Want Paulus bedoelt met de leden hier al onze vermogens, dus de intelligentie die je van de Heere gekregen hebt, de wil die wij hebben en het verstand wat we hebben, want wij zijn redelijke, zedelijke schepselen, we zijn geen stokken en blokken, maar wij hebben verstand en wil van de Heere gekregen, dat valt er ook allemaal onder. Onze hartstochten, onze vermogens, dus dat is heel concreet. Ledematen, zintuigen, vermogens. Ons lichaam. Zie je dat Paulus wel aandacht besteedt aan dat lichaam? Er zijn heel veel mensen die het lichaam hebben veracht. Die zeggen, je moet onderscheid maken tussen het lichamelijke en het geestelijke. En in het geestelijke, daar speelt het lichaam geen rol. Ach ja, wat is het lichaam? Het lichaam, dat is eigenlijk de zetel van de zonde. Het lichaam, dat ligt straks in de groeven der vertering. Het lichaam, dat heeft geen toekomst. Het lichaam, dat doet er niet toe. Maar nee, zo spreekt Paulus niet. Paulus wil van de minachting van het lichaam niet weten. Paulus heeft ook het lichaam op een hoge plaats staan. En hij zegt, dat lichaam dat heeft een functie. Dat lichaam dat is bestemd waarvoor? Dat lichaam dat is voor de dienst des Heren. Jongens en meisjes, hoor je dat? Je lichaam is bestemd voor de dienst des Heren. En wat kun je nou beter aan de Heren geven? Je jonge lichaam, je sterke lichaam, je jonge botten en spieren en krachten, je ogen als ze nog goed zien, je oren als ze nog goed horen, of je oude lichaam. Je versleten lichaam. Wat je eerst gebruikt om de zonde te dienen, de wereld te dienen, en dan wat er overschiet, dat krijgt de Heer nog wel. Nou, je begrijpt, zo is het natuurlijk niet bedoeld. En dan zeg ik niet dat de Heer die oude botten niet meer wil hebben, ouderen onder ons. Maar ik spreek nu onze jongeren aan. Wat zou nou beter zijn? Ik denk dat je in je jonge leven moet vragen: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het zou dat groot zijn als je je krachten, je jonge krachten, je jonge gezondheid aan de Heere mag geven. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de deuren naar de straat zullen gesloten worden. En dat de sterke mannen, je benen die het lichaam dragen, zullen beven. Want het lichaam wordt afgebroken. Stelt uw leden niet, geeft ze niet aan de ongerechtigheid. Geeft ze niet aan de zonde. De zonde wordt hier getekend als een soort persoon. Personificatie noem je dat. Dat iets wat geen persoon is, toch als een voorbeeld wordt neergezet, als was het een persoon. Net als de liefde in 1 Korinthe 15. De liefde doet dit en de liefde doet dat. Dat is personificatie. Zo vind je dat hier ook, de zonde. De zonde wordt hier getekend als een persoon, een wreedaard, een tiran. En wat wil die tiran? Die wil onze leden gebruiken. Onze wapenen. Misbruiken, zou je beter kunnen zeggen. Want hij wil ze gebruiken als marteltuig. Hij wil ze gebruiken, waartegen wil hij strijden? Deze zonde, hij wil strijden tegen God. Hij wil strijden tegen de wet van God. En als we onze leden geven aan de zonde, dan staan ze dus in de dienst van deze persoon. En wanneer gebeurt dat, dan moet je het 12e vers erbij betrekken. Daar gaat het over boze begeerte. Als wij onze ledematen, als wij onze zintuigen, als wij onze vermogens geven aan de boze begeerte, dan staan ze in dienst van de zonde. En dan worden ze gesteld tot leden der ongerechtigheid. En ja, wat gebeurt er dan? Waar gaat de zonde die leden dan voor gebruiken? Wel, de zonde die gaat dat gebruiken om te stelen en om te slaan en om te schelden en om te misgunnen en om te hoereren en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Noem alle zonden maar op. En Paulus zegt: doet dat niet. Dat mag niet. Stelt uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid. Ja, zegt de opmerkzame hoorder vanmorgen, maar ik dacht dat het hier gaat over Gods kinderen. Zeker. Maar moet dat tegen Gods kinderen ook nog gezegd worden dan? Zeker. Want de kanttekening wijst op die overblijvende zonde. De kanttekening zegt dat is tot de dienst der zonde die in u nog is. Dus dit is een boodschap voor onbekeerde mensen. Maar dit is ook een boodschap voor bekeerde mensen. Want die verkeerde begeerlijkheden die zijn ook nog in hen. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen. En dat woordje wapenen, dat doet denken aan een strijd. Precies, het is ook een strijd.
Er is een strijd gaande. Zo tekent Paulus het leven van Gods kinderen. Ook in Romeinen 13, hij zegt, laat ons afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Niet in brasserijen en dronkenrijen, in slaapkameren, in ontuchtigheden, in twist en nijdigheid. Dat niet, maar wapenen der gerechtigheid. Dus het is een strijd. En niet zomaar een strijd, maar het is een strijd van leven op dood. Daar ga je toch geen wapens voor leveren? Jongens en meisjes, je hebt het in de krant kunnen lezen dat er grote bezorgdheid is dat er landen zijn die Rusland wapens leveren in de strijd tegen Oekraïne. Dat doe je toch niet? Want je kunt zien aan de foto's waar Rusland die wapens voor gebruikt. Daar worden mensen mee gedood, daar worden steden mee verwoest. Zoveel onschuldige burgers zijn reeds omgekomen. Ga je toch geen wapens voor leveren? Doe dat niet. Stel voor dat er een soldaat is die van zijn koning wapens krijgt om te strijden in het leger. En wat doet hij? Hij gaat die wapens aan de vijand geven om tegen zijn koning te strijden. Dat is ontrouw. Dat is verraad. En Paulus zegt, dat doen wij ten diepste als wij onze leden stellen tot wapenen der zonde. Als je de zonde wapens levert, dan kan de zonde zijn gang gaan. En wee degene die dat doet. Wee degene die de zonde wapens levert. Wee degene die zijn handen, zijn voeten, zijn ogen, zijn oren, zijn vermogens geeft aan de zonde. Doe dat niet. Stelt uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid. Wapenen der ongerechtigheid kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen wapenen die bij de ongerechtigheid horen. Dan ligt eigenlijk de nadruk op het middel, op het wapen, het instrument. Zo moeten wij onze handen, voeten niet willen zien als wapenen der ongerechtigheid. Maar dat kan ook betekenen wapenen die de ongerechtigheid bedrijven. Dan ziet het meer op het doel, namelijk het doen van ongerechtigheid. Beide kan niet. En dan staat er geen lidwoord voor het woordje ongerechtigheid. Is dat belangrijk? Ja. Want daar bedoelt Paulus mee te zeggen dat hij hier bedoelt niet een bepaalde ongerechtigheid, maar hij wil zeggen dat hij bedoelt alle vormen van ongerechtigheid. Wat dan ook. Je mag de wapens niet geven voor deze strijd. Wat dan ook. Welke ongerechtigheid dan ook. Dat mag niet. Doe dat niet. Dat is ten strengste verboden om dat te doen. Wapenen der ongerechtigheid. We kunnen, ik las ergens het volgende beeld. Dat is eigenlijk wel een sprekend beeld. Je kunt de mens vergelijken bij een soort fort. Weet je wat dat is, jongens en meisjes? Een fort. Een militair fort. Nou, dat is een plaats waar wapens zijn. Een plaats die in de strijd van grote betekenis is. Je hebt, in zo'n fort heb je vuurmonden waaruit geschoten wordt. En kun je dat zien uit de verte? Nou, meestal niet. Kijk, zo'n fort is vaak gecamoufleerd. Als je zulke plaatsen bezoekt die nog overgebleven zijn van de Tweede Wereldoorlog. En mensen zouden niet zeggen, kijk, daar is zo'n fort. Dan zou je het niet vinden. Want ja, er liggen takken op, er is gras opgezaaid. Daar groeien soms hele mooie bloemetjes op. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je tussen die bloemetjes en dat gras, zie je openingen. En vanuit die openingen kan er geschoten worden. En nou is de mens als een wandelend fort. Als een levend fort. Hij ziet er zo natuurlijk niet uit. Maar hij is vol met vuurmonden, zou je kunnen zeggen. Wat komt er niet uit zijn mond? Wat doen zijn voeten niet? En wij doen een verkeerde strijd. Wat een misleiding. Ja, camouflage, dat is bedoeld om de tegenpartij te misleiden. En nou schrijft die dominee, wij zijn van nature allemaal van die gecamoufleerde wandelende forten. Want het is natuurlijk niet te zien dat we zo gevaarlijk zijn. Wij zijn allemaal vrome mensen. Wij houden ons allemaal keurig aan de regels. Maar Paulus was voor zijn bekering echt niet beter dan die vrouw die in overspel gegrepen was. Dat was net zo gevaarlijk. Misschien nog wel gevaarlijker dan die vrouw. Want het leek alsof hij zo vroom en zo goed was. Maar we hebben het pas gehoord uit de geschiedenis van Stefanus. Hij verwoestte de gemeente des Heren. Dat is de mens van nature. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Bent u het al achtergebracht? Stelt uw zonde, uw leden niet. Gods kinderen kennen die strijd. O, die zonde van de hand. O, die zonde van de voet. O, die zonde van het oog. O, die zonde van de mond. O, die zonde van de hartstochten, van de drift, van de begeerte. Wij leveren de wapens aan de vijand. En de Heere zegt, dat moet je niet doen. Dat mag niet. Indien uw oog u erger, trek het uit en werpt het van u. Want het is uw nut dat een uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand, dat is dus zo'n lid, indien het u ergert, hou ze af en werpt het van u. Want het is uw nut dat een uur leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En Paulus die schrijft zo heel ontdekkend en ontroerend aan het einde van dit hoofdstuk in het 21ste vers. Wat vrucht dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt. Want het einde derzelfde is de dood. Paulus die zegt eigenlijk, mensen, wat heeft het nou opgeleverd? Wat heeft het nou opgeleverd? Vraag het eens aan Gods kinderen, die vroeger hun handen, hun voeten, hun ogen, hun oren gegeven hebben aan de ongerechtigheid. Wat heeft het hen opgeleverd? Alleen maar verdriet. Alleen maar verdriet. En daarom een waarschuwing, jong en oud. Stelt uw leden niet. Daar hebben wij die wapens niet voor gekregen. We gaan naar onze tweede gedachte, tot de dienst der gerechtigheid. Geheel bereid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 18 en daarvan het 9e en het 10e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heren weg is gans volmaakt en recht. En het tiende, het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Maak dat mijn voet als die der hinde snelt. Psalm 18 en daarvan het 9e en het 10e vers. Thank you. Onze tweede gedachte tot de dienst der gerechtigheid geheel bereid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Maar, dat is een tegenstelling, aan die zonde moet een eind gemaakt worden. Die wapenleveranties die moeten stoppen. Wij moeten onze ledematen stellen ter beschikking van God, zodat ze wapenen der gerechtigheid zijn. Ze moeten gebruikt worden niet tegen de wet, maar voor de wet. Niet tegen de gerechtigheid, maar voor de gerechtigheid. De Heere zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. Stelt u zelven. En dan ziet u dat ik zojuist gedurfd heb om dat woordje leden niet alleen maar te betrekken op de ledematen, maar breder. Uzelven, dat is heel uw persoon, moet staan in dienst en ter beschikking van God. Dat is nog eens wat anders dan valse leidelijkheid. Dat is heilige werkzaamheid. Daar moet men zich op toeleggen. Daar moet men voor toegewijd zijn. Niet alleen de leden, maar alle zintuigen en krachten. Onze hele persoonlijkheid. Van ganser harte, van ganse gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Als uit de doden levend geworden zijnde. De kanttekening zegt dat is als uit de dood en de macht der zonde verlost en het leven der gerechtigheid door Christus begiftigd. Wat is nou de wortel van de heiligmaking? De wortel van de heiligmaking is niet de oude Adam, heb ik gezegd, maar de wortel van de heiligmaking is de laatste Adam. Dat is de Heere Jezus Christus. Hier gaat het over mensen die uit de doden levend geworden zijn. Ze waren dood. Ze waren geestelijk dood. Zij vermochten niets. Maar ze zijn levend geworden. Er was sprake van een geestelijke doodstaat. En een dode biedt geen weerstand. Een dode vis zwemt niet. Een dode vis gaat met de stroom mee. En zo zijn heel veel mensen, de mens van nature, als dode vissen. Ze zwemmen niet. Maar ze drijven mee. Maar die door Christus opgewekt zijn, daar gaat het hier over. Kijk, want een van de vruchten van de opstanding van Christus is ook de levendmaking. Dat zie je hier. Die met Christus levend geworden zijn, die één plant met hem geworden zijn. In de gelijkmaking zijn ze doods. Die zijn het ook in de gelijkmaking zijn een wederopstanding. We zien telkens in dit hoofdstuk, vers 4, 5, 8, hoe dat Paulus die verbinding legt tussen die levende Christus en die zondaar. Dat is de wortel van de heiligmaking. Iemand die met Christus verenigd is, die wil niet langer in de zonde leven. Die kan niet langer in de zonde leven. En Paulus zegt, dat moet ook over zijn, dat moet klaar zijn. Die tijd is voorbij. Dus of wij zo'n levende zijn, dat komt in de vruchten openbaar. Als er geen vruchten zijn van heiligmaking, gemeente, dan zijn we geen geestelijk levende. Maar nu zijn Gods kinderen bezorgd. Die zeggen, oh dominee, u moest eens weten hoe het bij mij is. Maar de zonde is nog actief. Die oude mens is nog actief. En geeft die zonde geen wapens. Stop die wapenleverantie aan de zonde. Stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Laat je ogen bezig zijn met de dingen van Gods koninkrijk. Laat ze lezen de boeken waar het gaat over de dienst en de eer van God, bovenal de Heilige Schrift. Laat uw keel zich paren met de woorden van de vrome dichters. Laat uw vermogens uitgaan naar de dingen die tot eer van God zijn. Geef daar je leden aan. Geef daar je handen aan. Geef daar je voeten aan. Geef daar je ogen aan. Geef daar je oren aan. Jongens en meisjes. Waar geef je je leden aan? Je kunt het heel praktisch maken. En ik hoop ook dat je dat mag doen en dat de ouders dat ook doen in het nagesprek over de preek. Heel praktisch maken over jou en mijn en ons leven. Waar geven we onze ogen aan? Waar geven we onze oren aan? Doe dat weg. Die doppen in je oren. Die goddeloze muziek. Doe dat weg. Geef de zonde geen wapens. Want straks word je doodgeschoten. Met je eigen wapens die je zelf geleverd hebt. De bezoldiging der zonde is de dood. Stelt uw leden tot leden der gerechtigheid. Goden tot wapen. Dat betekent, je moet ze aan de Heere geven. Je moet ze aan de dienst van de Heere geven. En dat is ook de begeerte van Gods kinderen, zondag 1. Iemand die het eigendom van Christus is, die is ook van harte willig en bereid om hem voortaan te leven. Zoals dat verwoord wordt in een oud-christelijk lied. Wat gemaakt is door een predikantsdochter aan het einde van de 19e eeuw. Neem mijn leven, laat het, Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk. Trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Neem mijn stem, opdat mijn lied u mijn koning hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat ze uw getuigen zijn. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon, dat uw heilige geest er woont. Neem ook mijn liefde, Heer. Ik leg voor u haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Maar hoe doe je dat nou? Dat is nog niet zo heel eenvoudig. Dat was ook de vraag die deze mevrouw Ridley kreeg. Hoe doe je dat nu? En toen heeft ze een boekje geschreven. Eerlijk gezegd heb ik het zelf nog niet gelezen. Ik kwam het gisteren tegen. Bij al de coupletten van dit lied, wat in het Nederlands vertaald is, heeft ze een boekje geschreven. En dat boekje heet Toewijding. En daarin zou ze, las ik in de beschrijving vanuit Bijbelteksten, praktisch invullen hoe dat dan is. Onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En gemeente, dit is een mooi lied. Om dit nou echt te zingen? Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niet sta. Ja, dat kunnen we natuurlijk wel mooi zingen, maar is dat nou ook werkelijk te beden van ons hart, dat onze handen, onze tijd, onze liefde, onze begeerte, ons hele leven toegewijd mogen zijn aan de dienst des Heren. Goden tot wapenen der gerechtigheid. Wat is dat gerechtigheid? Gerechtigheid, dat is alles wat naar de wet van God is, heel eenvoudig. Wat tegen die wet is, dat is ongerechtigheid. En wat naar de wet van God is, dat is gerechtigheid. En zo worden de ware rechtvaardigen, de ware kinderen Gods, worden rechtvaardigen genoemd. Waarom? Omdat ze doen wat naar de wet is. In het stuk van de heiligmaking krijgt de kerk de wet terug. Om die te doen uit dankbaarheid. Nou, dat is heel wat anders dan die vroomheid die uit de oude Adam voortkomt. Waar een mens hoogmoedig van wordt. Dat zijn allemaal stinkende werken. Dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Opknappen van de oude Adam, dat is geen heiligmaking. En ja, misschien dat het daarom wel eens wat te weinig aandacht krijgt onder ons, die heiligmaking. Omdat er zoveel ijver is uit de oude Adam. Er is zoveel waardoor mensen denken dat God wel heel erg blij met hen is. Gemeente, daar moeten we echt helemaal niks van hebben, van zulk soort godsdienst. Dan kun je beter bij Kolbrugge in de leer gaan. Die daar hele diepe dingen over gezegd heeft. Hoewel soms eenzijdig, dat is waar. Maar we moeten niet van die oude Adam een wortel maken die God behagen kan. Er moet een wonder in ons leven gebeuren.
Wij moeten met Christus verenigd worden. En hoe kan dat nou gestalte krijgen? Hoe kan dat nou gestalte krijgen, dominee? Ja, eigenlijk precies hetzelfde als in de rechtvaardigmaking. Ik heb gezegd, er is een toerekening en er is een toe-eigening. En dat is in de heiligmaking ook zo. Er is een toerekening van de heiligheid van Christus in het uur van de wedergeboorte. En er is een toe-eigening door de Heilige Geest in de geloofsoefening, doopformulier, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde, rechtvaardigmaking, en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, heiligmaking, totdat ik in de eeuwige heerlijkheid onbevlekt zal gesteld worden, heerlijkmaking. Dus het is een proces. En net als in de rechtvaardigmaking, gemeente, is het een proces van sterven. Sterven aan jezelf. Sterven aan je hoogmoed. Sterven aan je godsdienst. Sterven aan je vroomheid. Sterven aan je wetticisme. Sterven aan alles wat geen God en Christus is. Heiligmaking is nog niet zo makkelijk. Nee, dat is een strijd. Dat is een strijd tegen jezelf. Zo tekent Paulus dat ook. In 2 Korinthe 6 vers 7 tekent hij zichzelf als iemand met de wapenen der gerechtigheid in zijn rechter en in zijn linkerhand. Wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam in de kracht van God. Door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. En als Paulus op zichzelf ziet, als hij op die oude mens ziet, dan hoor ik Paulus klagen. Diezelfde Paulus, ja, die hoor ik dan toch klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nou heb ik weer mijn oren gegeven aan de dienst der ongerechtigheid. Nou heb ik weer mijn hand gegeven aan de dienst der zonde. Nou ben ik er zelf de schuld van dat God beschoten wordt. Dat zijn koninkrijk wordt aangevallen. Ik ellendig mens. Maar diezelfde Paulus die zegt ook, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En dan mag hij zien op de opgestane Christus. Want kinderen des Heren, daar moet het naartoe in ons leven. In het begin dan denken wij dat die vroomheid, dat wetticisme, dat de Heren daar zo ontzettend blij mee is. Maar het stelt niks voor. Wij moeten sterven ook aan onze eigen heiligheid. En uit Christus leren leven. Als arme, verloren, goddeloze zondaren in onszelf. En daarom de beste heiligmaking geschiet daar waar iemand niets is. Zalig, zalig niets te wezen in mijn eigen oog voor God. Waarmee de wapens uit handen gevallen zijn. Gemeente, wie is onze meester? Wie dienen wij nou? Gewoon heel concreet, ga het zelf maar na. Wat hebben nou je handen gedaan? Wat hebben je voeten gedaan? Wat heeft je stem gedaan? Wat hebben je ogen gedaan? Wat hebben je hartstochten gedaan? Zet het voor jezelf maar op een rijtje, hoef ik het niet te doen. Ik heb genoeg aan mezelf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Die dienst, daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je niks aan. De bezoldiging der zonde is de dood. Zo eindigt hij dit hoofdstuk. Dus die dienst, dat soldij. Hij houdt het beeld vast van die krijgsknecht. Een krijgsknecht die moet wel betaald worden. Nou, die dienstknecht der zonde, die heeft wapens geleverd. Dus die krijgt ook betaald. Wat krijgt hij betaald? Wat is zijn soldij? De dood. dat levert het op. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Amen.